Uit Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15 vanaf vers 21. En de titel die erboven staat is Jezus doet wonderen. En daaronder staat Jezus maakt een meisje beter. Jezus reisde weer verder. Hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Een vrouw uit dat gebied kwam naar Jezus toe. Ze was niet Joods. Ze riep tegen Jezus: Heer, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter heeft een kwade geest in zich. Het gaat heel slecht met haar. Maar Jezus reageerde niet. De leerlingen zeiden tegen Jezus: Stuur die vrouw alsjeblieft weg. Ze loopt maar achter ons aan te schreeuwen. Jezus zei: God heeft mij de opdracht gegeven om alleen naar de mensen van Israël te gaan, want zij zijn net verdwaalde schapen. Maar de vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei: Heer, help mij toch. Jezus antwoordde: Je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren. De vrouw zei: Inderdaad, Heer, maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel, en dat mogen de honden opeten. Jezus zei tegen haar: Je hebt een groot geloof. Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren. En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter. Tot zover deze schriftlezing. Dan wil ik nu het woord geven aan zuster Edith Garms. En zij heeft haar preek als thema gegeven: Vertrouwen tot het uiterste.
Een hele goede morgen voor jullie allemaal, lieve zusters en broeders. Harderwijk, ik vind het heel fijn dat we vanmorgen hier weer aanwezig zijn. Bij jullie, in jullie fijne gemeente. Er is hier altijd een goede sfeer. En ik denk dan, dat is de geest. En de blijdschap om elkaar te ontmoeten en om God te aanbidden, die is hier altijd voelbaar, die is merkbaar. Het is ook een hele goede zaak dat we elke sabbatmorgen bij elkaar komen. En dat het ook op andere plaatsen in het land gebeurt. Ik moet denken aan een uitspraak die iemand deed over de kerk. En in een interview zei deze man: Het concept kerk vind ik ijzersterk. Het rijmt ook nog. IJzersterk. Je verenigt een groep mensen één keer in de week in dezelfde ruimte om daar te zitten, te staan en te zingen en ook te luisteren naar een intelligente analyse van complexe teksten waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken. Waar vind je nog zoiets? Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan. Om zich buiten de dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het dagelijks leven overstijgt. Of ik die intelligente analyse van complexe teksten waar kan maken, waag ik te betwijfelen. Ik moet jullie even van tevoren waarschuwen. Het zal wel niet helemaal uit de verf komen, maar ik vind het een prachtige uitspraak. Dat je je hier bezig mag houden met datgene wat het dagelijks leven overstijgt. Ja, wat brengt ons wekelijks bij elkaar? In wezen zijn we heel verschillend. Qua ouderdom, qua achtergrond, qua leeftijd. Leeftijd heb ik al gezegd, ja. Maar het is ons geloof, onze toekomstverwachting, onze hoop die ons bij elkaar brengt. Ja, ons geloof. Daar zou ik vanmorgen bij stil willen staan. Misschien vraagt iemand wel eens naar uw geloof. Zo van: wat geloof jij eigenlijk? Wat zouden jullie antwoorden? Misschien hebben jullie wel een paar A4'tjes paraat liggen. om even naar zo'n vraag mee te wapperen. A4'tjes met 28 geloofspunten. En zouden jullie zeggen van, nou weet je wat, lees dat maar even door. Dan weet je het wel zo ongeveer, wat ik geloof. En dan zou je vervolgens die vragende persoon die A4'tjes in de maag splitsen. Zo, daar ben je makkelijk van afgekomen. En het, mogelijk heeft hij na afloop nog wat vragen, maar dat zie je dan wel weer. Maar jullie snappen natuurlijk wel dat ik dat eigenlijk niet bedoel. Ik doel eigenlijk op een diepere laag. Op een soort, ja, soort gedragscode. De gang van zaken in ons dagelijks leven. Onze verbinding met elkaar en met God. Hoe ziet dat eruit? Kunnen we dat op een bepaalde manier meten? Is er misschien een weegschaal die precies aangeeft of het gewicht of de gewichtigheid van ons geloof, of dat klopt? Of dat het misschien toch een beetje schraal, een beetje mager, een beetje licht is? Toen Jezus op aarde rondwandelde, maakte hij onderscheid. Soms sprak hij van ongeloof, soms van klein geloof, soms ook van groot geloof. Er zijn kennelijk diverse stadia in geloof. En Jezus nam die waar. In de ene situatie verwondert hij zich over ongeloof. En bij een andere situatie wordt hij getroffen door groot geloof. Soms zelfs van een uitzonderlijk groot geloof. Het is heel opmerkelijk dat de schriftgeleerden, de mensen die gewend waren om de schriften te bestuderen, vaak blijk gaven van ongeloof. En met deze geleerden had Jezus zo nu en dan minder prettige gesprekken. En hij was niet altijd zo complimenteus naar deze mensen toe. Hij maakte ze soms uit voor adderen gebroed of witgekalkte graven. Dus geleerd, maar ongelovig. Eigenlijk een wonderlijke combinatie die tot nadenken stemt. En wat ook merkwaardig was, hè, mensen die om hun grote geloof door Jezus werden geprezen, dat waren soms mensen die niet eens tot het volk Israël behoorden. Van een paar A4'tjes met 28 geloofspunten hadden ze nog nooit gehoord. Zoiets bestond ook helemaal niet in hun persoonlijke leef- of interessesfeer. Wel waren ze heel erg betrokken op hun medemens, op hun zoon of op hun dochter, op hun kind, op hun vriend, op hun dienstknecht. En die mensen die dus niet tot het volk Israël behoorden, gaven vaak blijk van een heel groot geloof. Jullie weten, kennen misschien wel de geschiedenis dat Jezus, toen hij een keer in de synagoge had voorgelezen uit de boekrol van Jesaja, dat hij verwees naar soortgelijke gevallen. Hij memoreerde bijvoorbeeld het wonder dat Elia had gedaan met de Syriër Naaman. Die man die werd genezen door tussenkomst van de profeet Elisa. Ik zei Elia, maar het is Elisa. En hij had het ook over de weduwe van Sarepta. Dat was ook een vreemdelinge die ook geholpen werd. Jezus vertelde daarover en het werd hem niet in dank afgenomen. Het kostte hem bijna voortijdig zijn leven. We hebben net het verhaal gehoord van de Canaanitische vrouw. En eigenlijk is het een ongelooflijk verhaal. De vrouw heeft geen naam. Er wordt alleen maar gezegd dat het een heidense vrouw was. Maar die heidense vrouw heeft wel wat anders aan haar hoofd dan etnische achtergronden. Want haar dochter heeft een onreine geest. We hebben het gehoord in de schriftlezing. En als je dan hoort dat er mogelijk iemand is die jouw dochter kan bevrijden, dan wil je toch alles in de strijd gooien. Dus gaat ze op pad. En daar is Jezus. Daar gaat hij. Met zijn leerlingen. Een groep mannen. En ze treedt ze tegemoet. Ze komt naar Jezus toe en ze zegt smekend: heb medelijden met mij. Mijn dochter is in de macht van een boze geest. Een smekend verzoek gedaan aan Jezus. Twee dingen die dan opvallen. Jezus geeft geen antwoord. En wanneer had Jezus ooit iemand in de kou laten staan die bij hem kwam en om hulp vroeg? Wanneer? En de leerlingen zijn er getuigen van. Een vrouw, een heidense vrouw nog wel, doet een dringend verzoek op Jezus. En hun meester zwijgt. Hij doet helemaal niets. Hij lijkt wel langs haar heen te kijken, in de onbestemde verte. En ze concluderen dan met elkaar: nou, dit gaat helemaal niet worden. Dit is een hele pijnlijke vertoning. Het is beter dat die vrouw weggestuurd wordt. En ze doen het niet zelf. Ze vragen aan Jezus: stuur die vrouw weg. Jullie weten misschien dat toen de leerlingen bij een andere gelegenheid de kinderen wilden wegsturen, die door hun moeders bij Jezus gebracht waren om te worden gezegend, dat Jezus reageerde op een manier die we van hem verwachten. Laat die kinderen tot mij komen en sta ze niet in de weg. Verhinder de kinderen niet, maar die heidense vrouw, die mocht en moest kennelijk wel verhinderd worden om tot Jezus te komen. Jezus zwijgt en door zijn houding doen de leerlingen er nog een schepje bovenop. Stuur die vrouw weg. Ze loopt steeds maar achter ons aan te zeuren. Maar die vrouw liet zich niet ontmoedigen. Ze liet zich niet afpoeieren. Heel bijzonder. Ze bleef weerbaar. En dan ineens zegt Jezus toch wat. Hij zegt: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Oftewel, ik ben gezonden om de Joden te helpen en niet de andere volken. De vrouw zet nog een tandje bij. Ze valt op haar knieën voor Jezus en smeekt: Heere, help mij. En wat daarna volgt is een opmerkelijk vraag- en antwoordspel tussen Jezus en de vrouw. Jezus, die vrouwvriendelijk is, lijkt niet zo heidenvriendelijk. Na eerst geen antwoord gegeven te hebben op haar aanhoudend smeken, hoe lang was ze al bezig geweest, geeft hij nu een antwoord. En bijna klinkt dat antwoord ons ergerlijk in de oren. Het lijkt wel een linkse directe. Hij zegt: laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. De honden, het zal je maar gezegd worden. Zij hoort bij een bevolkingsgroep die hij met honden vergelijkt. Wat een behandeling. Wat een anti-reclame voor Gods koninkrijk. Geen compassie. Geen meeleven. Maar nu leren we die vrouw pas goed kennen. Ze wordt niet kwaad. Ze houdt haar hoofd erbij. Ze blijft sterk. En ze komt met een snedig antwoord. Ze denkt: oké, ik word voor hond uitgemaakt, het zij zo. Maar als hond zit ik toch ook wel weer dicht bij de kinderen. En die zitten lekker aan tafel te eten en die laten af en toe zo wat vallen voor de honden. Ik eet wel de kruimels die de kinderen op de grond laten vallen. We zien het als het ware gebeuren. En mensen aan tafel die zo aan een rondscharrelende hond wat toegooit. Wat een gave vrouw. Wat een heldin. Alle obstakels heeft ze overwonnen. Jezus van Nazareth, hij reageerde niet op haar smeekbeden. En zijn leerlingen zeiden, stuur dat mens weg, alsof ze een lastige vlieg was die weggeslagen moest worden. En dan begint Jezus wat te zeggen, waar je ook niet echt blij van wordt. De vrouw wordt voor hond uitgemaakt. En dan neemt ze Jezus de wind uit de zeilen. Zonder morren neemt ze de rol aan die Jezus haar voorhoudt. Een hond die onder de tafel de kruimels bij elkaar scharrelt. Ze ging op haar knieën. Door het stof, voor Jezus. Maar in haar hoofd was geen stofje te bekennen. We staan toch versteld vanwege haar antwoord. En dan Jezus die zegt uiteindelijk, wat heb jij een groot geloof. En dan eindelijk, om dit woord, ga heen, de boze geest is uit je dochter gevaren. Om op dat wonderlijke gesprek terug te komen, hoe vaak beleven wij niet dat we in een bepaalde situatie achteraf denken, wanneer we alweer thuis zijn, had ik dit maar gezegd of had ik dat maar gezegd. Ik heb mijn kans voorbij laten gaan. Ik was even niet bij de les. En vooral als we soms eens emotioneel worden, hè, dan willen onze gedachten nog wel eens omhoog gaan dwarrelen, net als een flinke sneeuwbui. En dan moeten we wachten tot we weer een beetje tot rust gekomen zijn. Dan kunnen we weer enigszins helder denken. Zo gaat het vaak. Maar die vrouw zonder naam, ze hield haar hoofd erbij. Al liep ze keihard tegen een groep botte mannen aan en ze gaf niet op. Ze werd terecht door Jezus geprezen om haar geloof. En ze krijgt waar ze om gevraagd had. We lopen allemaal wel eens een dreun op in het leven. Een dreun van mensen die je psychisch kunnen beschadigen. Of klappen die je opliepen in het leven, situaties die tegenzaten. Maar hebben we ooit wel eens een dreun van God gehad? Dat hij als het ware een klap in je gezicht gaf. Misschien had iemand als Job die ervaring. God zwijgt te midden van al het leed. En je geloof loopt bijna stuk. Maar kunnen we ons voorstellen dat God dreunen uitdeelt via Jezus? Dat je bij Jezus je hoofd stoot? Jezus, in wie God zijn gezicht heeft getoond? Dat kan toch eigenlijk niet? Soms is het interessant om bepaalde Bijbelverhalen met elkaar te vergelijken. Jullie kennen vast wel dat verhaal van die andere ouder, van die vader. Die wanhopige vader die ook tot Jezus kwam met zijn bezeten zoon. En ook die vader die riep, heb medelijden met ons. En doe iets, als u kunt. Dat laatste had hij eigenlijk niet mogen of moeten zeggen. Maar het is wel begrijpelijk dat hij dat zei, want hij had er al een ronde op zitten. Hij had het al aan de leerlingen gevraagd, want Jezus was afwezig. Hij had het aan de leerlingen gevraagd en het was tot niets, op niets uitgelopen. Vandaar dat die vader zegt, doe iets als u kunt. En Jezus reageert meteen, als u kunt. Voor wie gelooft is alles mogelijk, zegt Jezus dan. En jullie weten hoe die vader reageerde. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En het werd die vader duidelijk dat hij niet alleen hulp nodig had voor die zoon, maar dat hij ook voor zichzelf hulp nodig had. Kom mijn ongeloof te hulp. Ja, hebben wij denk ik niet nodig, hè? Dat herkennen wij niet zo. Of herkennen we het wel? Kom mijn ongeloof te hulp. We zijn hier vanmorgen bij elkaar in Gods huis. We zingen mooie liederen voor hem. We aanbidden hem. We herkennen ons toch niet meteen in deze vader. Eerder willen we ons herkennen in die heidense vrouw. Die ook voor haar kind genezing kwam vragen. Jezus stond verbaasd om haar grote geloof. Ongeloof hoeft geen eindstation te zijn. Wij kunnen ook op onze levensweg momenten of periodes van ongeloof ervaren. En geloof me, we verkeren in goed gezelschap. Bij verschillende gelegenheden verweet Jezus de leerlingen hun ongeloof. En we moeten ook niet vergeten wat de leerlingen allemaal meemaakten. Alle dingen die Jezus zei, alle gesprekken die hij had met mensen, alle wonderen die hij deed. Dat was heel wat om te verwerken. En om je geestelijke evenwicht te bewaren. Ze waren zich bewust, de leerlingen, van een zwalkende koers. Van het feit dat er nog heel wat te winnen was op geloofsterrein. En ze vroegen aan Jezus, ze vroegen aan hem, geef ons meer geloof. Want dat hebben we nodig, meer geloof. En ook wij kunnen in tijden van crisis tot ongeloof komen. Ik wil hiermee zeggen, ongeloof kan tijdelijk zijn. Wanneer het een permanente situatie wordt, dan wordt het zorgelijk. Ten slotte, wat kunnen wij leren van die wonderlijke geschiedenis die we vanmorgen gehoord hebben? Want wij gaan misschien soms ook wel een zwabberende koers. Van ongeloof naar klein geloof, naar groot geloof en weer terug. Ik las ooit als uitleg bij dit verhaal dat misschien Jezus als mens ook het geheim van zijn eigen leven moest ontdekken via deze vrouw. Ik heb er zelf ook over nagedacht en ik dacht bij mezelf, misschien koos Jezus in dit verhaal voor die ongebruikelijke strategie, omdat hij de onderste steen, de onderste edelsteen van het geloof van deze vrouw aan de oppervlakte wilde brengen. Maar voor welke uitleg we ook kiezen, ik zou het licht op het geloof van deze vrouw willen laten vallen, want dat is ongekend. De vrouw liet zich niet door Jezus uit het veld slaan, maar ze ving hem als het ware op zijn eigen woorden, terwijl ze aanvankelijk op geen enkele manier door hem tegemoet gekomen werd. We willen allemaal iets ervaren van God. En we hebben er maar wat moeite mee als we niks van hem merken. En als we ook horen van dingen die we niet kunnen rijmen. Het zijn van die dreunen die je worden uitgedeeld. En wat doen wij dan? Zeggen we dan, God is er niet. Die vrouw die had ook kunnen zeggen, die Jezus van Nazareth stelt niets voor. Hij helpt je niet, hij poeiert je af. Het is wel het grote probleem waar mensen mee zitten. Waar is God? Het nee van God lijkt soms sterker naar voren te komen dan het ja. Maar die heidense vrouw, die wanhopige moeder, die vermoedde onder het nee van Jezus een ja. En zij roept ons op om haar daarin te volgen. Het gaat hier inderdaad om een groot geloof. Een vertrouwen dat overeind blijft. Een mens die mondig is en die tegen God kan zeggen: zo heb ik u niet leren kennen. Wij moeten soms ook het diep verborgen ja van God weer in het vizier krijgen en erom bidden. Het zal ons soms ook een worsteling en een inspanning kosten. Net zoiets als Jacob bij de Jabok. Hij streed met een man, hij streed met God zelf. Die voor hem een vijand was geworden, die hem een dreun gaf. Net als die vrouw liet Jacob niet los. En hij zei: ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. En dan de stem die zegt: gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt overwonnen. En hij zegende hem aldaar en de zon ging over hem op, staat er dan. Ja, na een nacht vol angst en geworstel ging de zon weer over Jacob op. We leven in een tijd die mensen doet verstommen. Waarin veel mensen alleen maar over de hindernissen in het geloof kunnen praten. Waarin mensen vaak meer redenen vinden om niet te geloven dan om wel te geloven. Waarom overtuigt God niet? Waarom levert hij geen bewijs? We willen dat God ons zal overtuigen. En we wensen dat hij daartoe aarde en hemel bewegen zal. Maar er is een kortere weg om tot geloof te komen. Deze vrouw, over wie we het vanochtend hadden. De vrouw die onder dat nee toch een ja vermoedde. Die de Zoon van God overtuigde, overreden. En Jezus, hij zwicht. En toen ze naar huis ging, vond ze het kind te bed liggen en de boze geest was uitgevaren. Gebeurt zoiets nog in onze tijd? Ja, soms, maar niet altijd. En als dat niet zo is, geeft hij ons kracht en uithoudingsvermogen. Op een zeker moment deed Jezus zelf ook aan de Vader een dringend verzoek. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Wat was het antwoord van de Vader? Was het ja? Was het nee? Jezus moest die beker tot de bodem toe leeg drinken. Zijn verzoek werd niet gehonoreerd door de Vader. Er kon geen gevolg aan gegeven worden. Maar er werd wel een engel gezonden om Jezus te sterken. Laat ons ook die weg gaan, als het moet, van die Canaanitische vrouw. Al kost het moeite, al moeten we diep door het stof. Al lijkt het alsof we steeds nul en nee op het rekest krijgen. Jezus was en is nog steeds met ontferming bewogen jegens zijn gebroken schepping. Hij zal ons leiden vanuit de duisternis naar het licht. Hij zal ons leiden vanuit de dood naar het leven. Amen.